Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh oké, okay, dat is wel lekker man.
Kein Geloel.
Hartstikke leuk dat je weer luistert naar een gloedje nieuwe Kein Geloel. Ja, het voelt al alsof we een jaar niet hebben gevoetbald. Feyenoord dan, hè, heb ik het over. Maar er is ontzettend veel gevoetbald door Feyenoorders voor hun land.
Nou.
En daar gaan we het dan over hebben met Jopie.
Hey.
En Sjoertje.
Dag Wesley, goedenavond.
Ja, Sjoerd, even met jou beginnen. Jij begon al gelijk door mijn vraag, of eigenlijk door mijn intro heen te lachen.
Meteen want... zeiken. Ja, want er is wat te zeiken.
Meteen zeiken?
We hebben niet zoveel gevoetbald. Gewoon wij Feyenoord-spelers. Eigenlijk alleen Hansco heeft alles gespeeld. Wollemarke Trouwen niks, man. Wat is dit nou?
En je vergeet er één. Karim Dermane. Ja, die heeft gewoon 2 keer 90 minuten met zijn togo gespeeld. Die heeft als enige ook gescoord. Ja, het blijft bijzonder. Maar goed, ik heb afgelopen maandag in de aftrap heb ik daar uitvoerig een verhaal over gedaan. Omdat ik het toch wel bijzonder vind dat zo'n gozer die niet eens in de selectie van Feyenoord zit. Ja, op dit moment de meest gezegevierde international is. Al heeft hij wel 1 keer gelijk gespeeld en 1 keer verloren. Dus we moeten het ook niet al te groot maken. Maar...
Ja, hallo. Wat is dat voor land joh, waar die voor uitkomt? Togo. Kan jij een andere voetballer van Togo noemen?
Ja, dan kom ik bij Adebayor, maar die is volgens mij al 15 jaar gestopt. Dus.
Ik wou net zeggen.
Ja. Nou, dan bied ik mijn excuses aan, Karim, voor het feit dat ik vergeten was dat jij bij de wedstrijd hebt gevoetbald. En dan biedt Jobis excuses aan voor dat hij je Karim Dermane noemde. Het is Dermane Karim,
nee.
Hè, nog steeds.
Nee, dat, ja goed, dat moeten we ook nog eens een keer tot de bodem uitzoeken. Want op zijn shirt staat Dermane en ik zat toevallig op Wisecout. Dan heb je ook vaak het origineel commentaar, dus ik had Frans commentaar. Oh. En daar riep de commentator Karim Dermane toen hij scoorde.
Maar het was dus eerst Karim Dermane, toen was het Dermane Karim en nu is het weer Karim Dermane.
Nou, ik weet het niet. Ik weet ook niet wat daar gebruikelijk is. Maar dat was bij Ajax destijds ook met Vinidi George. Alsof George Vinidi, Vinidi George, George Vinidi. Ik heb geen clue hoe ze het aan
doen. Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat Togolezen zijn eigenlijk een beetje de Zuid-Koreanen van Afrika. Daar komt het neer. Je weet gewoon niet waar het begint.
Nee, je begint ergens. En ik denk dat hij naar alle twee wel redelijk luistert, denk ik. Maar goed, in ieder geval... Als het nodig is, bied ik mijn excuses aan. Maar laten we hem Dermane noemen, is toch het makkelijkst in plaats van Karim.
Ja, prima joh. Hey, maar gelukkig is er toch nog... Hè, er is wel een beetje gevoetbald door de Feyenoorders. Leuk, Sjoerd. dat jij de boel vast even op scherp zet.
Ja, graag gedaan.
Ik heb vooral even... Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb vooral een beetje naar de WK-gangers gekeken. Hè. Ik vind dat toch wel interessant. Er komt binnenkort een WK aan. En je hoopt toch dat er zoveel mogelijk Feyenoorders op dat WK actief zijn.
Ja.
In theorie kunnen het er best wel wat zijn. Hè, want we hebben ook nog een paar Nederlanders, zoals Bijlo en Geertruida. Maar ja, die zijn, zoals we weten, niet opgeroepen voor het grote Nederlands elftal. Bedankt nog, Louis van Gaal.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook een paar andere landen waar heel veel... om over te doen is. We komen zo nog op de held van de week. Dat is een nieuwe rubriek, overigens zonder muziekje. Maar daar komen we zo nog op. Laten we maar eens beginnen, denk ik, met Santiago Jiménez. Met Mexico. Hè? Onze grote held in de spits.
Ja, ja dat was 2 keer een invalbeurtje van een half uurtje om en erbij.
Ja.
1 keer tegen Colombia. Hè? Dat was natuurlijk de wedstrijd van Sinisterra. En 1 keertje tegen Peru, waarin hij tegen Lopez speelde natuurlijk. Die wedstrijd wel 90 minuten speelde.
Yep.
Ja, hij lijkt vooralsnog, lijkt die wisselspeler. Op zich kan hij dat ook wel aardig. Heeft hij bij Feyenoord bewezen dat als hij van de bank komt, dat hij over het algemeen wel leuke dingen doet. Maar in Mexico heeft het in ieder geval nu niet mogen resulteren in doelpunten. Maar
Johan, is het een schande om wisselspeler te zijn van een land met 130 miljoen inwoners?
Van een voetbalgek land ook nog inderdaad. Dus het is...
Ik wou net zeggen, ja.
Als je naar de wereldranglijst kijkt, van de FIFA wereldranglijst, zegt niet alles. Daar staat van alle potentiële landen waar Feyenoord internationals kan afleveren. En heb ik even Argentinië niet meegerekend met Bouchouden.
En Brazilië ook niet.
Met Bouchou. Nee, maar daar staat Nederland 8e en er staat op de 12e plek Mexico. Dat betekent gewoon echt dat het gewoon echt een land is wat normaal gesproken kwartfinale zou moeten kunnen halen op basis van hun ranking.
Ik geloof wel dat die al sinds 1848 of zo elke keer de 8e finale halen en er dan uitgaan. Mexico.
Ja, Ja, maar dit jaar wordt alles anders. Dit jaar wordt alles anders, want ze hebben nu een spits.
Ja, precies.
En een goede spits. En een Feyenoord spits, Joop.
Yes.
Nou, dat ja.
Ja. Ja. Ja, maar dat is, die heeft inderdaad wel wat minuten gemaakt, maar niet zoveel als we hopen. Nou gaan we naar Szymański van Polen. Die komt natuurlijk ook op het WK uit.
Ja.
Nou, die heeft, als je de minuten bij elkaar optelt, iets meer gespeeld dan onze grote vriend Giménez. 70 minuten tegen Nederland. Nou, dat was nog echt veel. Maar toen daarna tegen Wilson, toen mocht hij het alleen maar 7 minuutjes laten zien.
Ja, en hij was ook tegen Oranje, heeft hij ook niet echt reclame voor zichzelf gemaakt, moet ik zeggen. Ik denk dat heel veel Feyenoorders die wedstrijd gekeken hebben en dan vooral hebben gehoopt dat hij zou schitteren. Want er is weinig sympathieks over aan Oranje natuurlijk. Maar ja, het was niet best. Ik heb het eventjes opgezocht uiteindelijk. Ongeveer 30% van de dingen die hij deed, lukte. Dat is niet best. Normaal is dat iets meer dan de helft. En hij is best wel een aanvallende speler. Dus dat is... Vervolgens heeft hij tegen Wils is hij ingevallen. Toen lukte nog een kwart. Dus dat is, het is geen best.
De slotfase telt niet echt.
Maar... 7 minuten geloof ik dat hij mee mocht doen. Dus dat is niet helemaal representatief.
Ja, een kwartiertje. Maar goed.
Ja, weet je... Nee, dit was niet de interlandbreak van Szymański. Ik maak me daar niet zo gek veel zorgen over. Volgens mij zit hij wel redelijk goed bij die selectie.
Ja, ja.
En ik weet ook niet, ik heb me er niet helemaal in verdiept. Maar ik sluit niet uit dat ik de trainer van Polen bij die tweede wedstrijd, toen het helemaal nergens meer over ging, dat hij ook gewoon een aantal andere spelers de kans heeft gegeven. Om maar te kijken van wat hij aan ze heeft voor het WK straks.
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Tja, nou ja, goed. We kunnen de hele lijst afgaan, net zoals afgelopen week. En dan zijn we nog 45 minuten bezig. We hebben besloten om er iets sneller doorheen te gaan.
Het is alleen wel oprecht jammer dat Wollemark niet gespeeld heeft. Want ik had hem wel echt zijn debuut gegund. En die heeft gewoon 2 keer 90 minuten lang op de bank gezeten. Dat vind ik oprecht wel jammer. Maar ja, goed. Misschien de volgende periode dat hij er weer bij zit. Maar het is... Trouwens, wat ik wel op... Ik heb even een klein quizvraagje voor jullie. Gewoon even
kom maar door.
Je hebt natuurlijk die Nations League in Europa met Pool A, Pool B, Pool C en Pool D. Pool D zijn natuurlijk de kutlanden. Pool A is waar Nederland nu bij die Final Four gaat.
Ja.
Welk land van een international anders dan Nederland speelt volgend jaar ook in Pool A?
Van een international van ons dus?
Zeker. Dus welke speler van Feyenoord zouden we volgend jaar ook in Pool A kunnen zien? Ja,
nou... Ja, dat weet
ik. Maar nu moet ik even het antwoord schuldig blijven. Nee,
Trauner is namelijk gedegradeerd vanuit Pool A naar Pool B.
Exact.
Wie is gedegradeerd?
0 minuten gespeeld, hè? 0 minuten.
Ja, nee, die heeft ook niet gespeeld. En Hansko zit in Pool C. Szymański had je kunnen zeggen, maar ik bedoel eigenlijk op onze goalie. Kernel Trauner. Of Kernel Trauner is onze goalie niet. Wat ben ik nou aan het lullen?
Dat kan
nee,
die ik ook, heb jongen. Die man is zo goed.
Nee, ik heb het over Ovi Marciano. Die is met zijn Israël gepromoveerd naar Pool A. Dat is best wel knap, vind ik.
Dat meen je niet.
Ja.
Ik moet zeggen dat ik het een matige quiz vind, als we ook geen kans krijgen om een antwoord te geven. Maar goed.
Nee, maar jullie waren zo lang aan het nadenken.
Denk ik. Ik vind het wel opvallend dat zo'n Engeland bijvoorbeeld is gewoon gedegradeerd.
Lekker,
weet je wel. En dan speelt gewoon dat Israël gewoon in Pool A zo meteen.
Schitterend.
Ja. Leuk systeem.
Ja.
Ik vind het oprecht, ik hou niet van interland voetbal, maar dit systeem vind ik oprecht wel een beetje charme hebben. Dus,
het is 10 keer leuker dan alleen maar
precies.
Dat vriendschappelijke voetbal inderdaad tussendoor. Ja, en ik bedoel, volgend jaar zou Nederland een prijs kunnen winnen en dan is Koeman weer coach. Dus dan kan er nog een Feyenoord erbij zitten.
Ja, en dat moet ook even genoemd worden, dat de Kuip natuurlijk gewoon zometeen weer een Europese finale heeft. Ja, hoe leuk is dat dan wel niet, zeg?
Ja, vind ik echt oprecht heel tof.
Ja, de Kuip is gewoon nog altijd recordhouder, hè, met meeste Europese finales.
Dat is ik geloof dat het 3138 waren. Of
ja, zo, volgens mij wel. Volgens mij wel. Ja, het is een tijdje terug geweest, maar het is toch zo vet. Ja, daar zou ik nog wel graag bij willen zijn. Maar goed.
Nou, dat dan niet. Maar ik vind het wel leuk.
Tuurlijk
ik vind
het wel, echt heel tof.
Dus Nederland speelt dan tegen Spanje, hè, tegen Kroatië en tegen Italië. Ja, daar zitten helaas dan geen Feyenoorders bij.
Nou ja, dat kan nog. In de winterstop kunnen dat zomaar dat we de drie internationals van Spanje halen.
Komt hij alsnog? Njonto misschien?
Nee, dat gaat er niet worden. Nee.
Die speelt gewoon alles, hè, bij dat Italië. Ja, dat is wel, bizar. Interessant. Maar nee, maar ik stel voor dat wij lekker naar Jong Oranje gaan. Want,
die kunnen er wel bij komen natuurlijk nog. Die jongens, als die het heel goed
precies.
doen.
Precies. En het zijn er twee die het echt hartstikke goed doen. Geertruida en Timber. Geertruida eindelijk weer terug van zijn... Eindelijk zeg ik. Ik had gedacht dat hij er 6 maanden uit zou liggen met zijn ziekte van vijver. Voor mij is hij er 2 weken heeft hij daar uitgelegen.
Ja, het is Beertruida, joh. Die is aanvoerder. Zo weer terug altijd. Het is toch geweldig. Maar ja, En aanwezig, hè, Timber? Het is bij ons, dan speelt hij nog wel eens verstoppertje. Maar voor mijn gevoel heeft hij in Oranje, in Jong Oranje, echt weer... is hij het manneken met die band om zijn arm? Ik heb...
Ja, is dat zo? Ik heb het niet gezien, moet ik je
Ik heb niet alles ervan gezien, inderdaad. Maar als je kijkt inderdaad ook een beetje naar de cijfers en zo. En, nou ja, kijk gewoon ook eventjes de... weet het, de samenvatting kun je sowieso zelf terugkijken. Dan kun je een voorassist zien van Timber. Ja, het is
ja met de hakken.
Ja, dat was echt een pareltje, hoor. Dat is echt het spel lekker versnellen. Zoals, ja, dat was echt heel mooi. Alleen ja, ook in, diezelfde samenvatting kun je ook zien dat hij in de tweede helft... dat hij weer zo'n mooie wegdraaiactie begon, zeg maar. Dat doet hij wel vaker bij ons ook. Ja. Dat vind ik altijd heel tof en imposant uitzien. Als het lukt, maar ja, die Belgen... We doen altijd Belgen moppen, maar dit hadden ze wel heel snel door. Die gingen gewoon met z'n drieën jagen en toen kwam er een kans voor hun daaruit. Dus, maar ja, hij is wel de grote man daar natuurlijk als aanvoerder. Dus dat biedt wel hoop.
Tof. Ja. Ja, en ja, ik wil ook zeggen, ik heb die wedstrijd niet gekeken, dus ik kan er niet heel veel over oordelen, maar ook iets ander systeem. Volgens mij spelen ze 3-4-5-2 een beetje.
3-4-3, dacht ik, ja.
Ja, 3-4-3 in ieder geval met drie mensen achterin. Mm-hmm. Ja, nou ja, ik vind het oprecht tof. Het betekent wel iets dat nou ja, een speler van ons aanvoerder is bij Jong Oranje. Ja, ik sluit niet uit dat hij misschien wel sneller dan Geertruida zijn debuut gaat maken bij het Grote Oranje. Want heel veel mensen vinden het echt fantastisch. Hij heeft mij nog niet overtuigd bij het Grote Feyenoord, maar dat gaat echt nog wel komen.
Het Grote Feyenoord.
Hier, ja. Het Grote Feyenoord, hè, precies. En terecht dat je dat zo noemt. Nou, ja. Dan heb je nog... Geertruida heeft ook wat meer concurrentie natuurlijk, hè, rechts achterin. Ik bedoel, als je Van Dijk voor je hebt en dan De Vrij nog... en dan schijnt er nog een speler van Bayern te zijn...
Dan focus je puur op zijn positie als centrale verdediger. Want hij kan natuurlijk ook als rechtsback, heeft hij uitstekend bewezen. En natuurlijk Dumfries speel je er niet zo makkelijk uit. Maar daarachter volgens mij hebben we niet echt eentje waarvan we meteen zeggen, dat is een zekerheidje. En hij kan natuurlijk ook eventueel als controleur.
Ja, maar ik heb ook wel eens andere mensen dat horen zeggen, dat natuurlijk ook wel een beetje zijn valkuil kan zijn. Dat hij zich niet op één specifieke positie kan richten en zich daar perfect tot een soort wereldspeler kan ontwikkelen. Dat kan natuurlijk ook echt een nadeel voor hem zijn. Hè? Als hij overal maar altijd wordt neergezet door een trainer. Hij zal nu ook wel zoiets hebben van ja, laat mij me nou gewoon op één. Voor mij is dat ook overigens, heeft hij een gesprek met Arne Slot. Zoiets heb ik begrepen. Dat hij dat in de voorbereiding van dit seizoen heeft gezegd. Ik wil me richten op die rechtsbackpositie en eigenlijk niks anders. Tuurlijk, je mag me gebruiken waar je me nodig hebt. Maar ik wil als rechtsback worden gezien. Want dan kan ik ook bij het Nederlands elftal een kans maken.
Zo.
Ja, en ik vind dat wel interessant, want... je ziet al heel erg veel mensen over die Frimpong beginnen, hè, van Bayer Leverkusen. Goede speler geloof ik ook wel, hoor. Die speelt ook gewoon Champions League regelmatig en zo. Dat werkt toch wel mee, ook bij het Nederlands elftal. Daar zal zo'n coach ook naar kijken, zo'n bondscoach. Maar ik vind het wel toch wel leuk dat Geertruida dan dat met hem een beetje uitvecht. En voor mij heeft hij meer minuten gemaakt dan die Frimpong, als ik het goed zeg, afgelopen ronde. Johan, weet jij dat toevallig?
Geertruida heeft één keer een helft gespeeld en één keer een hele wedstrijd. Maar wel als centrale verdediger, als een van de drie achterin. Dus,
en nog een stukje inderdaad tegen toen het niet liep op het einde. Toen werd hij nummer 6, zeg maar. Toen werd hij controlerende middenveld. Toen gingen ze 4-3-3, geloof ik, spelen. Of, dus toen werd hij wat aanvallende.
Spelerman. Moet je altijd bijnemen als je een fatsoenlijke, weldenkende bondscoach bent. Dan moet je hem er altijd bij pakken, man.
Ja, en de rol van Kuyt van 2014, zeg maar. Gewoon overal neerzetten. Maakt niet uit.
Linksback, rechtsbuiten, spits.
Precies.
Reservekeeper. Misschien kan die, als hij handschoenen aandoet, kan die ook die
penalty. Hij kan vlaggen als het nodig is, als er niemand voor is.
Ja, joh.
Die moet je altijd meenemen.
Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Hey, maar jongens, het zal de goede luisteraar zijn opgevallen dat we nog een... enorme held zijn vergeten te noemen. Maar dat hebben we natuurlijk expres gedaan. Die hebben we voor het laatst bewaard.
Ja,
we hebben natuurlijk de rubriek de clown van de week. Eigenlijk kunnen we nu wel de rubriek de held van de week erin gooien. Zo. Hebben we dan even geen tune voor gemaakt. Maar Alireza Jahanbakhsh. Wat een enorme beer is dat, hè?
Ja. Ja, het is sowieso dit seizoen al gewoon inderdaad zichzelf revancheren. Nadat we hem allemaal op hadden gegeven. En hij weg mocht en moest eigenlijk. En weet ik veel wat. Maar wat hij op het veld doet, staat eigenlijk niet in verhouding tot wat hij nu gedaan heeft. Ja, voor de mensen die het echt niet mee hebben gekregen. Er is wat gebeurd in Iran.
Vertel, leg even uit. Wat is er gebeurd in Iran?
Nou, in Iran, daar is een plicht voor vrouwen om een hoofddoek te dragen. En Mahsa Amini, vergeef me de uitspraak, die is... die had dat niet goed gedaan. En die is gearresteerd door een soort politiedienst die volgens mij een soort van de kuisheid...
Moraalpolitie.
Moraalpolitie, zag ik, ja. Ja.
Ja, gearresteerd en zodanig mishandeld dat ze daaraan is overleden vlak voor de 23e verjaardag. En er is heel terecht nogal woede over ontstaan. En Iran, nou, we hebben het al eerder gemeld en ook eerder zelfs in de podcast erover gehad dat het regime daar natuurlijk nogal streng is.
Ja.
Dus ja, naast dat er gewoon protesten in het land zijn, wat al echt helder zijn, hebben nu ook de voetballers en dus ook Alireza, die hebben nu echt een statement gemaakt. Nou ja, we hebben het, Jopie, je hebt het ook gezien, hè?
Nou, ze kwamen allereerst inderdaad allemaal in zwarte, donkere jassen kwamen ze het veld op. En naderhand, eigenlijk pas nadat die wedstrijden gespeeld waren, want ze hebben twee oefenwedstrijden gespeeld tegen Peru Uruguay inderdaad en Senegal, dat waren ze.
En Senegal.
Ja. En daarna hebben ze inderdaad allerlei, ik spreek geen Arabisch, dus vergeef me alles wat precies de tekst was.
Maar...
Dat spreek ik overigens ook niet. Oh. Maar daar hebben ze inderdaad vaak een profielfoto, hebben heel veel van die spelers hebben hem op zwart gezet. En eigenlijk een heel betoog waarin ze zeiden van, weet je, kom op voor die vrouwenrechten, dit kan zo niet langer. Het shirt is ook voor de vrouwen even vrij vertaald. Dat klinkt als iets kleins.
Maar echt, Johan, daar wil ik even op inhaken. Want in Nederland zou dat gewoon normaal zijn, weet je wel? Dat jij daar een bericht Precies. over stuurt op iets wat er in Nederland gebeurt. Dat je denkt, hier moet ik eventjes mijn ei over kwijt. Juist. Ik noem alleen maar de coronadiscussie. Daar kan iedereen zijn plasje over doen. Hoe gek het ook kan zijn, welke hoek dan ook.
Ja.
Maar in Iran is dat gewoon verboden bij wet. En kan je gewoon de gevangenis in... ik weet niet welke straffen er precies op staan, maar die zijn niet mals, denk ik.
Nee.
En dit zijn dus voetballers die eigenlijk gewoon een gevangenisstraf riskeren door dit soort uitspraken te doen. Hè, wij vinden dat heldhaftig dat ze dat doen. Maar dat is hartstikke gevaarlijk voor ze. En ja, wellicht helpt dit natuurlijk dat land ook weer verder om wat te bewerkstelligen. En het zou geweldig zijn, want... Het is natuurlijk krankzinnig dat aan de orde is. Hè. Daar heeft iedereen wel een mening over, denk ik. Maar ik vind het heel knap dat ze dit hebben gedaan. En ze hebben het team eigenlijk hebben ze het gedaan. Ja. Want iedereen heeft eraan meegewerkt, geloof ik. Maar ja, daar gaan ze echt wel gezeik mee krijgen, vrees ik, voor ze. Dus het maakt het alleen maar knapper.
Ik denk het uiteindelijk niet omdat ze het massaal doen. En omdat ze het wordt ook... Het land ook goed in het land. Volgens mij, van wat ik begrepen heb, zijn heel veel Iranezen die het er volledig mee eens zijn. En er is natuurlijk veel ophef. Hè. Er is al heel veel gedoe in het land zelf. Mensen die protesteren, mensen die laten weten dat ze het hier echt totaal niet mee eens zijn. Heel veel vrouwen die hun haar hebben afgeknipt als protest. Op allerlei Instagram filmpjes. Kortom, ik denk niet dat ze in de problemen komen. Maar desondanks is het fucking heftig. Fucking heldhaftig dat ze dit doen. Want ze hadden ook stil kunnen zijn en denken... Nou ja, hè, over een paar maanden moet ik een WK spelen... en ik wil vooral mijn kansen op het WK niet vergooien.
Nou, dat is ook wat het zo groot maakt natuurlijk. Want ja, er is ook één speler die dus een oud speler... die wordt nu misschien... Die is daar echt in de problemen, kan die daarmee komen nu. Ja. En daar loopt echt een zaak ook inderdaad tegen. En ja, tegen voetballers. Kijk, dat is zo'n heel oud gezegd, hè? Brood en spelen moet je de mensen geven. En dat blijkt nu ook. Want nu is het inderdaad als de hele selectie het zegt. Je kan niet inderdaad de hele selectie vlak voor een WK ontslaan. Dus het moment voor hun om dit te doen.
Ook dat kan nog wel in een land als Iran. Maar ik ga ervan uit dat zij ook denken van nou...
Je hebt het wel een beetje ook gezien toen hij naar ons toe kwam. Hè? Die Iraniërs, dat zijn wel voetbalgekken. Dat is, die houden wel van hun spelers, zeg maar. Dus ik weet niet of ze
het nog altijd een gemiste kans van Feyenoord om die fanshop niet te openen.
Dat kon niet. Dat heb ik achteraf allemaal
begrepen. Nee, dat weet ik, Johan. en over Alireza gesproken, jongens. Hij komt namelijk ook in mijn schitterende rubriek voor.
Yes.
Insta-inspector. Ja, want dat is wel even van een andere orde hoor. Ik ga zijn bericht die hij op Instagram had geplaatst, ga ik echt niet hier noemen, want dat hebben we net al gedaan. Maar ik zit van de week naar een filmpje te kijken, een beetje op YouTube zo. Hè. Een YouTuber is dat, Simon Wilson. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik kom daar gewoon zo uit. En die was in Doha, in Qatar, alvast eventjes een beetje de boel aan het verkennen voor het WK. Of hij was gewoon toevallig in een hotel, kan natuurlijk ook. En hij zat zo een beetje rond te filmen zo met zijn telefoon. En wat denk je? Een enorme koker van een wolkenkrabber in beeld. Maar echt gewoon hoog, hè, zo'n ding. Hè. Echt, nou, 300 meter minimaal, Jopie.
Ja.
Ja, je weet er alles van hoe hoog dat kan zijn.
Ja.
En ik zweer het je, een enorm doek vanaf de bovenkant van dat gebouw uitgerold naar beneden. Wat denk je? Alireza Jahan Baks erop.
Oh, wat vet. Echt?
Oh, hoe vet is
met,
dat?
Ja, in Iran shirt dan wel. Hè. Helaas geen Feyenoord shirt. Had nog mooier geweest, maar dat is reclame voor het WK. Maar dat, ja, dat hebben ze dus gedaan met al die aanvoerders, denk ik. Of al die topspelers. Die hebben ze dan zeg maar over die wolkenkrabbertjes heen gehangen. Nou ja, hangt er ineens een Feyenoord ertussen.
Onze Jahan Baks is toch al stiekem echt een enorme kolosse. En dat hij gewoon in Qatar al een soort van een heel gebouw achter zich krijgt. Waanzinnig. Ik vind het echt heel tof.
We hebben die man af zitten maken in deze podcast ook. Ja, niet te geloven. Maar, hey. Maar hij revancheert zich als geen ander inderdaad. Het is echt een geweldig verhaal om te zien.
Jullie weten het, hè? Ja. Het is het shirtnummer. Hij had nooit met nummer 9 moeten spelen. Nummer 7, volgens mij bij AZ was het precies hetzelfde. Kreeg hij in het tweede seizoen ook een ander shirtnummer. Toen ging hij ook vlammen als een malle. Dus shirtnummer 7, je moet die gozer nooit meer een ander nummer geven. Hou hem met 7.
Nou, goed zeg, goed. Ja. Over shirtnummers gesproken, Quilientje Hartman heeft er ook al met 3 gespeeld, geloof ik, dit seizoen.
Nee, 2. 46 2. En nu 19, ja.
Ja, nummer 19. Nou, ik zit op zijn Instagram en ik zie in één keer dat hij een plaatje had gepost. Hij zat zelf lekker FIFA 23 te spelen, hè. Dat is net uitgekomen.
Ja.
Ik vind het wel leuk overigens. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit FIFA 98 zat te spelen. Niet te geloven, we zijn 25 jaar verder, Jopie.
Nou, als je weet dat je echt oud bent, ik heb FIFA 92 gespeeld. Dus dan weten jullie ook hoe oud ik ben.
Koekoek. Maar goed, Quilientje Hartman dus. Ja, die zit nu in FIFA en hij vindt dat zo geweldig. Hij had er een poosje aangeweid met de tekst Dreams Become Reality.
Ja.
Was er heel erg blij mee. En ik vind dat toch ook wel lachen. Ik kan me dat ook niet voorstellen dat je voetbalspeler bent. Ja. Dan mag je dus in elk stadion van Nederland mag je spelen. Dat is al geweldig. En dan zit je ook nog in FIFA als bonus.
Ja.
Ja.
Terwijl Quilientje thuis op zijn zolderkamer FIFA zat te spelen, ging Jafairo de Rossoen gewoon op pad met zijn familie, weliswaar, met zijn vrouw en zijn kind, is hij lekker naar Disneyland Parijs geweest.
Wat leuk.
Leuk,
ja, ik vind dat leuk. Weet je, het is niet zo heel ver, hè. Je moet wel even planken over die snelweg, maar goed, nu kan het nog. En hartstikke leuk voor hem. Hij had even tijd, dus ja, waarom niet? Want ik bedoel, in december zit hij er gewoon bij, hoor.
Dan zit hij in Qatar. Dan kan hij niet naar... dat is goed geregeld.
Ik wou net zeggen.
Dat sluit ik wel uit, maar...
Ja, jij sluit het uit. Maar ik niet.
Maar zou De Rossoen nou in al die achtbanen gaan? Of zou hij zeg maar al bang worden van de Dumbo vliegende olifantjes?
Ik ben er niet bij geweest, Joop. Ik zou het niet weten.
Want ik denk namelijk wel... Hij is natuurlijk een snelheidsduivel van ons. Ik denk dat hij gewoon alles doet. Gewoon dat hij denkt... Kijk eens, hup, ga ik ook in 4 keer... Nog een keer in die Space Mountain... En nog een keer, en nog een keer. Zo, hup, en helemaal doldraaien. Dat is natuurlijk wel een beetje zijn stijl... Dat die mensen helemaal doldraait.
Dus. Zeker. Nee, dat is zo. Dat is zo. Overigens, zijn aanvalsmaatje Danilo...
Ja.
Die heeft hele andere dingen gedaan. Want terwijl die De Rossoen dus lekker in Parijs was... om dus inderdaad in achtbaantjes te gaan en dergelijke... dacht Danilo... joh, ik heb een beetje last van droge huid. Een paar pukkeltjes hier en daar. Die heeft een gezichtsbehandeling gedaan. En ja, ik moet het goed opnoemen, hoor. Want het is echt een hele mond vol. Een lash and face clinic heeft hij gedaan... Dus ja, je zag echt zo'n filmpje, liet zichzelf ondersmeren in zijn gezicht zo en zo. Ja, het was echt heel goed. Maar ja, die loopt te stralen, jongen.
Ja, dat zal, ja. Ja, oké. Okay,
zou je hem ook beter koppen of zo? Want ik snap het ook niet dat je dat.
Ja, ik zit nu te denken. Wij gaan volgend jaar ergens, gaan we met Kein Geloel, gaan we een keer een paar dagen weg. Ik zit te denken, Johan, dit moet jij ook even voor ons op de planning zetten. Ik moet ook zo'n huidje hebben.
Je wil ook een facial, nou, dat kunnen we regelen.
Maar niet zo heen.
Oh, wat worden we weer funzig. En door.
Ja, dit is te funzig. Hey, laatste, Mike Klein, 17 jaar.
Ja.
Die is ook enorm trots. Kijk, Quilientje Hartman zit dan in FIFA. Ja. Maar Mike Klein wordt gewoon genoemd in de 60 talentvolste spelers uit het geboortejaar 2005.
Ja, dat is best wel iets waar je trots op mag zijn.
Dat dacht ik ook. Door The Guardian trouwens, hè, dat is een gerenommeerde krant. Ja.
En, hoe hebben die de capaciteit om dat uit te zoeken? Ik vind dat best wel knap.
Ja, nou, zij hebben allemaal correspondenten. En in Nederland hebben zij Bart Vlietstra. Dat is de correspondent. Dat is dan de schrijft voor de Volkskrant onder meer. En voor Santos, geloof ik, is hij de hoofdredacteur van. Ja. En hij is de correspondent van The Guardian vanuit Nederland. En hij heeft 3 talenten uit Nederland aangedragen. Ik geloof ook een Ajax-seat en een... Een oud Ajax-seat die nu geloof ik in het buitenland speelt, die van doorkomt.
Wat ik wel opvallend vind, kijk, Mike Klein, echt een groot talent, maar hoe Jaden Slorry zich ontwikkelt, zou die misschien wel hoger nog op mijn lijstje staan op dit moment dan Mike Klein, want Jaden Slorry, die is wel de grote man bij de onder 21, die uit hetzelfde bouwjaar komt.
Ja, nou, dat is dan toch apart, hè. Ja, kijk, het leuke is dat dit soort lijstjes
zijn leuk, maar het zegt helemaal geen
komt vaak niet uit, hè. Nee. Ik bedoel, heel vaak komen er toch weer andere jongens door en hoe, ik vraag me wel eens af, dat moet iemand nou een keer uitzoeken, van die vorige, laten we zeggen, 5 lijstjes of zo, hoeveel jongens het gehaald hebben.
Nou, Jopie, huiswerk.
Ja, hey jongens, wij gaan lekker voorspellen, want Feyenoord mag eindelijk weer. Ik zei het net al, het voelde als jaren, die laatste 2 weken, maar we mogen weer hoor, heerlijk. Ja. NEC uit.
Ja,
ja, dat is geen makkelijk potje. Ik roep dat al weken. Ik heb dat ook maandag in de podcast, toen we blokje 2 gingen voorbeschouwen, heb ik dat ook wel aangegeven. Het is een ploeg die stug is.
Stug,
ze hebben nu 7 wedstrijden gespeeld zoals wij dat ook hebben gedaan. Ze hebben de eerste verloren, daarna eentje gewonnen, Dick van Volendam. En daarna dachten ze, weet je wat, gelijk. En nog 5 keer gelijk.
Ja, maar Johan, ik vind het wel mooi. Hè? We moeten de mensen weer even meenemen. Jij stuurt dan zo'n draaiboek door.
Ja, ja, ja.
En ik krijg dat dan. En ik heb daar ook fantasieën bij en zo, weet je wel. Ik zie dan zo'n Freddy Krueger of zo. Of ja, noemen ze van die killer clowns komen bij mij in mijn gedachten op.
Ja.
Jij stuurt mij een vraag. Jij stuurt mij dus dat draaiboek met een vraag. Is NEC de engste ploeg van de Eredivisie? Die moet je me even uitleggen. Wat bedoel je daarmee?
Nou, kijk. Er zijn, en dat heeft ook te maken met de recente clubkeuzes van een aantal van hun selectiespelers. Er zijn een aantal spelers in dat elftal waar ik echt gewoon rillingen van over mijn lijf krijg. Ik vind Jasper Cillessen misschien wel de engste voetballer op dit moment in de Eredivisie. En nee, niet Freddy de Kroeger, maar een naar, vervelend, jennerig, irritant, bloedzuigend. Nou, dan denk je, alleen een keeper kan gebeuren. Nee, ze hebben er nog zo een lopen, want die Lasse Schöne is niet heel veel minder elk jaar met zijn praatjes over hoe die Feyenoord waar weer even pijn gaat doen. Ik vergeet er niet dat hoe die vorig jaar in de fout ging, waardoor we uiteindelijk dik over dat ploegje heen walsten. Ik vind Tanane is ook wel een beetje een steekje los, kan ontzettend goed voetballen, maar ik zou er niet aan moeten denken dat hij in je selectie rondloopt, want het is elk moment wachten tot hij ontspoort.
Het is een wandelend kruidvat, is het, hè?
Ja, nee, maar goed, dus die 3 bij elkaar, ja, dat op 1 veld is niet iets waarvan ik zeg, nou, daar ga ik eens even lekker voor zitten zondagmiddag. Ik weet dat ik al binnen 2 minuten bovenop de kast zit.
Ga je ooit wel eens zitten voor de tegenstander dan?
Nee, maar ik bedoel meer van dat ze me heel snel in mijn irritatiezone krijgen. Want die Jasper Cillessen, je weet het al, hè. Het is 1 minuut 22 en hij gaat alweer lopen tijdrekken.
Maar Johan, dan ben je... Ze hebben een goede scheidsrechter van stal gehaald. Want dan ga je ook weer aan zitten ergeren. Zubuyuk hebben ze aangesteld. Nou ja, dat is ergernislevel 3000 of zo voor jou komende zondag.
Nou ja, Zubuyuk begrijp ik dus dat je die moet gaan monitoren wat zijn laatste wedstrijden steeds zijn. Hij heeft toen Feyenoord PSV heeft hij ons geholpen. Nu heeft hij laatst PSV weer geholpen. Dus dan zijn wij nu weer aan beurt. Volgens mij werkt het zo bij hem. Nee, weet ik veel.
Dit mag je niet zeggen, hè, Joopie. Dan krijg je een boete als je zijn integriteit in twijfel trekt.
Ja, nou ja. Nee, ik met scheidsrechters maak ik me nooit zo'n zorgen om. Weet je, als Feyenoord gewoon een goede wedstrijd speelt, dan moet je als het goed is geen last hebben van de scheidsrechter. Maar ik vind NEC, of NEC zoals je moet zeggen, vind ik geen leuke ploeg. En het feit dat ze het zo defensief goed doen, want vergeet niet, zijn de ploeg met Ajax en Twente met de minste tegendoelpunten. Ze hebben er maar 5 maar tegen.
Ja, en ook ik zag ook, ik dacht, is dat dan toeval of niet? Ik zag expected goalswaarde is ook heel erg laag. Lager dan dat van Feyenoord nog. Iets lager, moet ik zeggen, want dat is bijna gelijk. En ik zag ook dat Jasper Cillessen, ik zag ook laatst zo'n statistiekje, zag je van het verschil tussen de keepers. En dan zag je een paar, hè, Noppert geloof ik, en Bijlo. En dan zag je dat Jasper Cillessen, voor mij een reddingspercentage van 95% heeft. En als je op basis van die expected goals dan gaat kijken, 2 tegendoelpunten eruit heeft gehouden.
Ja,
ik vind dat oprecht wel, want jij vindt het we vinden het allemaal een beetje een gekke clown. Maar ja, hij doet het wel goed ja, sinds dat hij daar zit bij NEC. Ik ben
ingedoken in die cijfers van Sillissen inderdaad. Want hij is, ja, weet je, in een ploeg die 5 treffers tegen heeft en 7 voor, waarvan 4 tegen Volendam, is hij wel eigenlijk inderdaad de meest opvallende speler gewoon. Hij is, ja, vaak wordt hij toch wel gezien als de man of the match inderdaad. En dan ga je kijken, is hij dan ook inderdaad daadwerkelijk de beste keeper? Nou, ik heb gekeken op Wisecout natuurlijk. En qua hun model, zeg maar, qua statistieken staat hij op plek 6 van de, ja, van de 18 soort van dan. Dus dan
mag ik gokken wie er op 1 staat?
Ja hoor.
De Oenderstal van Twente.
Ja,
ja zeker. Dat is wel een aardig model. Het zou heel raar zijn als uit dit model, weet ik veel, de derde keeper van Fortuna eruit zou komen.
Oenderstal, okay. dat is tamelijk bizar. Waar Sillissen het meest naar uitspringt, is dat hij per 90 minuten de meeste reddingen heeft. Maar ja, hij moet ook vaker in actie komen natuurlijk dan Oenderstal.
Ja, maar ik vind dat een statistiek, die, want Wesley zegt het ook, 95% reddingen. Ik vind dat niet zo gek veel zeggen. Want als ik een bal van 25 meter recht op de keeper afschiet, ja, dan noteer
maar
ik
een redding. Het verschil is, Justin Bijlo had 66%. Dus ja, zeg het maar dan.
Nee, ja, ook dat zegt niet zo... Ja, tenminste, natuurlijk, het zegt wel iets. Maar het is, ja, je moet toch altijd wel kijken van waar komen die schoten vandaan? Wat zijn de kwaliteit van schoten? En dat doen je natuurlijk vaak met expected goal.
Daar zijn inderdaad de statistieken voor, ja.
Ja, nou ja, precies.
Nee, dus maar daar scoorde Sillissen 2 doelpunten beter op dan Bijlo bijvoorbeeld.
Ja, dus inderdaad.
Daarin was hij gewoon de beste van de Eredivisie.
Dus... Even om ook wel een kanttekening te maken. En ik wil het dan niet over Sillissen hebben, want we hebben al genoeg over die Engert gesproken. Kijk, als je kijkt, en als laatste, want mensen die helemaal niks met data hebben, die zijn inmiddels al lang uitgecheckt. Dus we gaan het even kort houden. Als je kijkt, ze hebben dus maar 5 tegengoals. Maar als je de expected goals tegen hebben, ze 9,7 goals zouden ze tegen moeten hebben. Dat is bijvoorbeeld beduidend meer dan Feyenoord die er 7,9 heeft. Dus ze hebben ook wel een beetje geluk gehad. En tuurlijk, een goede keeper helpt. Maar ze hebben heel veel nu het geluk meegehad. Maar ja, het zijn ook, ze scoren niet. En dat is natuurlijk een beetje het probleem van die ploeg. Het zit met name achterin best wel goed in elkaar. Maar scoren doen ze niet, wat Sjoerd net terecht zei. Ja. Ze hebben er 4 gescoord in 1 wedstrijd tegen Volendam. Er zijn maar 2 clubs die minder doelpunten hebben gescoord dan NEC.
Ja,
ja dan kan je al een beetje voorspellen hoe die wedstrijd gaat. Ze gaan achteroverleunen, ze gaan gokken op die counter. En ze hebben
dat maken we voortdurend mee, toch?
Ja.
Dat clubs inzakken. En
daar zijn we best wel bedreven in. Dus.
Nou ja, je ziet ook het verschil misschien nog wel met al die andere ploegen, dat NEC wel bewezen heeft dat ze gewoon echt goed kunnen verdedigen. Want volgens mij ook die centrale verdediger komt uit alle data, komt hij echt wel goed naar voren, dat hij echt een goede verdediger is. Die Marquez, volgens mij heet hij, die Pedro, Ivar Marquez geloof ik.
Ja, Ivar, ja.
Kortom, het is gewoon best wel een aardige ploeg. Ik vind die Tafsan een leuke speler die bij Jong Oranje af en toe mee mag doen.
Zeker.
Ja.
Overigens, Johan, jij zegt dat je klaar bent met die statistieken en zo. Hè? Oh. En met die data en
jij
zo.
Jij wilde nog wat ingooien. Ja,
nee, wij vinden het leuk. Ik wilde iets anders ingooien.
Ja.
Ik wilde er een stukje poëzie ingooien. Als het mag.
Oh. De cornervlag, daar komt hij.
Ja, de cornervlag, jongens. Oh, God, ik ga een klein stukje voorlezen als het mag, hoor.
Ja, ja.
Matthijs van Nieuwkerk, wil je een klein stukje voorlezen? Ja, natuurlijk wil ik een klein stukje voorlezen. Daar komt hij. Als Tanane aan de bal komt, maakt de cornervlag een buiging. Een speler over wiens spel de deken van mystiek ligt, die een hang naar durf en esthetica belichaamt. Zijn moed en creativiteit maken Osama Tanane het prototype van de crowdpleaser. Een fijn besnaard technicus, onberekenbaar voor zijn tegenstander. Een speler die in 1 geniale flits een wedstrijd kan beslissen.
Die speler staat toch voor lul, man.
Nee, maar eerlijk is eerlijk, dit is de tekst van Ted van Leeuwen. Dat was de technisch directeur van NEC. Hij is deze week weggegaan overigens. Ja. Hij was eigenlijk al gestopt, hij had al ontslag genomen. Maar hij heeft het nog even... Hij heeft het nog even afgemaakt. Hij heeft nog eventjes de transferperiode gedaan. Niet onverdienstelijk, moet ik eerlijk zeggen. Want hij heeft toch wel goede spelers binnengehaald voor het NEC. Maar dit was zijn tekst over Tanane. En ik vind dat echt... Ik volg echt wel een tijdje voetbal. Maar ik vind dit een van de meest legendarische dingen die ik in al die tijd heb voorbij zien komen. Ik vind dit geweldig.
Ja,
dit is echt uniek.
Het is wel een beetje over top. Als je het over de cornervlag hebt... Ik las ook ergens op Twitter, en ik weet even niet meer waar, Maar dat NEC ook ongeveer de meest effectieve ploeg is als het gaat om dode spelmomenten. Dus nou, we hebben tegen PSV gezien dat niet zo lekker ging bij ons. Dus ik hoop dat we de afgelopen weken even goed hebben getraind erop. Dat als we weer een corner tegen krijgen, dat ze in ieder geval goed gegroepeerd staan. En dat het niet weer zo kan zijn dat er eentje eronder ontsnapt en een doelpunt erin
komt. Nee.
Dus het is een lepe ploeg. Het is ze spelen natuurlijk uit. Ze hebben zelf ook de hunkering. Ik heb toevallig de NEC-podcast zitten luisteren. Dat ze een soort van hebben van, nou, we hebben al die gelijke spelen. Laten we nu ook maar eens zien dat we ook gewoon kunnen winnen. Het is tegen Feyenoord. Oh, dat kan wel. Dat was een beetje het gevoel wat erover.
Maar wat is dat voor iets krankzinnigs dan?
Ja, dat is die Wilco van Schaik. Maar die is natuurlijk, dat is die algemeen directeur. Die weet ook wel hoe de media werkt. Die vond ook een schande dat Sillissen geen eerste keeper van Oranje was. En die zei, het is met afstand de beste keeper van Nederland. Toen dacht ik, nou, volgens mij vergeet hij er wel één. En dat vind ik extra interessant van dit duel. Want ik sluit niet uit dat de bondscoach kijkt. Dus dit is wel de kans om voor Bijlo om te laten zien dat hij misschien wel de beste is. En ook gewoon de eerste keeper van het Nederlands elftal moet gaan worden. Dus dan is volgens mij zondag een goed moment om dat te laten zien. Maar ja, ik vind het een interessante wedstrijd. En we gaan natuurlijk in ieder geval één, maar misschien wel twee oud-Feyenoorders in het werk zien, hè?
Ja. Nou ja, ik weet niet, hoe is het met Sandler dan? Nou ja,
die zal wel een klein beetje geblesseerd zijn of zo. Dat is altijd zo.
Ik begreep dat hij mogelijk voor het eerst sinds de voorbereiding in de selectie er zou bij kunnen zijn. Ik zeg natuurlijk niet dat hij gaat spelen.
Dat hij er eventueel misschien heel klein beetje bij zou kunnen zijn.
In het geval van Philip Sandler is dit een soort van de hoofdprijs.
Je zit erg veel voorbehoud in, hoor, moet ik zeggen.
Ja, wat ik zeg. Ik zou niet naar Nijmegen afreizen als je puur voor Sandler wil gaan kijken. Verdonk, die gaan we normaal gesproken wel aan het werk zien. En dat, ik vind gewoon een leuke gozer. Die heeft het gewoon naar behoren gedaan bij Feyenoord.
Ik zit er nog even over na te denken. Maar ik denk dat je meer geluk hebt als je nu naar het drielandenpunt gaat om UFO's te bekijken. Dat je grotere kans van slagen hebt dan als Sandler in gaat vallen, hoor.
Hoe kom je bij deze vergelijking?
Dat denk ik ook.
Ja, nee, ik denk het echt. Ja,
okay. Ik denk wetenschappelijk dat je gewoon helemaal correct bent, Wes. Geen spel tussen te krijgen.
Nee,
maar goed.
Dankjewel. Ja. Nee, goed. Maak jij je nou echt zorgen dan? Want dat is wel belangrijk. Maak jij je echt zorgen?
Nee, ik maak me geen zorgen. Feyenoord zal scherp zijn, want we hebben natuurlijk nog wel die nagesmaak van PSV hebben we in ons mond zitten. Dus ik heb wel het gevoel dat Arne Slot goed getraind heeft. Dat jongens als Boujaude, Paixão, Wiefer, allemaal gasten die er nog niet echt aan te pas zijn gekomen, gewoon even 2 weken goed hebben kunnen trainen.
Ja.
Selectie lijkt, want Kukçu leek natuurlijk geblesseerd te zijn, maar volgens mij heeft hij alweer mee getraind.
Ik las daar hele rare berichten over, dat hij ziek zou zijn, dat hij uit de selectie zou zijn gedonderd van Turkije.
Ja.
Ze hebben daarna verloren van de Faroe-eilanden, dus het is er niet beter op geworden toen hij wegging. Dus ik denk dat
dat was niet. Kortom, volgens mij zijn we fit. En zou je volgens mij moeten gaan bedenken of het wijs is om bijvoorbeeld zo'n Lopez, die toch een aardige wereldreis weer heeft gemaakt naar Californië en Washington volgens mij voor 2 oefenwedstrijdjes. Of het slim is om die gozer met alle wedstrijden die al in zijn benen heeft, om die een basisplaats te geven. Dat je zegt van, nou, deze week zetten we even Hartman of Bjørkan erin. Overigens ook gewoon ingevallen is bij Noorwegen.
Ja.
Kijk, Giménez gaat normaal gesproken wel op de bank beginnen. Maar ik zou misschien wel het overwegen om een andere linksback dan Lopez mee te gaan starten.
Ik weet het niet. Ik vind Lopez zou ik juist een van die spelers vinden voor tegen de mindere goden, zeg maar. Dus de teams die wat lager op het veld staan, omdat hij heel veel die aanvallende kwaliteiten heeft juist. Dat is zijn grote kracht. En als het goed is, hoeft hij niet heel veel te verdedigen. Dit kunnen ook
Tafsan is wel hun beste speler. Dus ik ga ervan uit dat hij wel af en toe getest wordt. Dus ik zou het helemaal niet gek vinden om nu een Hartman neer te zetten. Uiteindelijk, kijk, dit zijn altijd weer hele leuke discussies. Puntje bij paaltje weten we toch dat Arne Slot gewoon wel weer Lopez linksback gaat zetten. Want die heeft volgens mij wel redelijk hem overtuigd. En dan ben ik vooral nieuwsgierig. En dan vraag ik hem aan jullie. Waar zetten we Geertruida?
Ja, kijk, dat is nou, vind ik, nou echt een relevante vraag, Jopie. Want die linksback, daar hebben we de 36, dus ja, daar hoeven we ons echt geen zorgen over te maken. Maar het gaat natuurlijk om Geertruida, want die heb ik echt wel gemist.
Ja.
Die heb ik echt gemist. En ik heb net een heel, het was niet echt een pleidooi, maar ik ga in Geertruida, zijn woorden ga ik mee. Ik laat maar gewoon als rechtsback spelen. En laat hem daar maar gewoon tot aan het WK een minuut maken. En dan zien we wel of hij wordt opgeroepen, ja of nee. Want ik vind Geertruida, vind ik dat hij ook goede potjes heeft gespeeld op het middenveld, hoor. En ook op centraal, als centrale verdediger. Maar ik vind Geertruida het beste als rechtsback.
Ja.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ook omdat hij dus inderdaad die verrassing heeft met het naar binnen trekken. Daar is hij heel fijn in. Maar ja, aan de andere kant, Slot is echt weer een verschrikkelijke baan. Want Pedersen en Jan Baks, dat begon net lekker te lopen. Dus ja. Het is echt...
Ja, wat ik wel minder vond, en want, hè, wat Geertruida heeft, dat hij als rechtsback heel erg vaak een beetje stiekem naar het middenveld toe kruipt. En daar dan toch best wel veel van waarde is. Hè, dat heb je echt veel gezien. Ik vond het echt vorig jaar een hele goede move van Arne Slot. Want dat heeft hij ik denk dat Arne Slot dat heeft bedacht. Het meeste brein. En dat heb ik Pedersen nog geen één keer zien doen. Dus ja, ik denk dat je twee vliegen in één klap slaat. Want ik denk dat ook als Geertruida op rechtsback staat, dat hij gaat helpen op de zespositie.
Ja.
En dat je dus van alle problemen af bent. Ja, jammer voor Pedersen dan. Ik vind dat Pedersen niet een geweldige indruk heeft gemaakt in die potjes die hij heeft gespeeld.
Nee. Nou ja, ik denk dat dit ook het antwoord gaat zijn. Want op het middenveld hebben we natuurlijk ook genoeg te kiezen. Al verwacht ik dat hij gewoon weer met dat blok met Timber en Kukcu op de twee controlerende posities. En dan is de vraag, wordt het Szymanski of wordt het Deelroosun? Ja, ik ga ervan uit dat hij Deelroosun gaat opstellen. Dat hij Szymanski toch nog eventjes vanaf het bankje laat beginnen.
Ja, dat zou ik ook doen. Ik denk dat je Szymanski op een gegeven moment wel moet gaan brengen. Zeg maar als het inderdaad weer niet loopt. Omdat hij gewoon ook ballen van 30 meter erin kan schieten.
Ja.
Gewoon
ja, en pompen, dit soort situaties kiest Slot toch ook wel meestal voor degene die het fitst is. En volgens mij heeft Deelroosun voor de heeft het langst meegetraind. Die is er al vanaf het begin bij, zo'n beetje. En Szymanski niet. Bovendien met de Poolse ploeg weg geweest. Ja, ik denk dat Deelroosun hier een streepje voor heeft. En dat die gaat spelen.
Nou ja, sowieso. Kijk, tegen een stugge ploeg heb je een heel creatieve, zeg maar. Met veel techniek. Dan heb je heel veel aan Deelroosun op die natuurlijk.
Ja.
Maar ja.
Ja, het is gewoon lekker. Hij kan kiezen. Ja. Want ook op linksbuiten kunnen we ook een hele discussie. Nou, laten we Arne Slot vooral zelf puzzelen. Volgens mij gaat dat hem redelijk goed af. Ik heb er zin in. Ik denk dat het gewoon tijd is dat we eerst mensen nog eens even gaan oproepen om gewoon weer mee te doen met die Kankerpool.
Ja.
We zitten aan de laatste wedstrijden van het blok 1 in de Kankerpool. Niet te verwarren met blok 1 van Feyenoord, want die hebben we natuurlijk achter de rug alweer. Dus doe daar vooral weer mee. Die staat zaterdagmiddag gewoon online. Vergeet ook niet om te gaan stemmen. Of tenminste, om ons te nomineren bij de Podcast Awards. Ik blijf het herhalen. We willen in die categorie langslopend willen we dat we genomineerd worden. Dus je hoeft niet heel veel te doen. Alleen Kein Geloel intikken. E-mailadresje achterlaten. En druk op die verzendknop.
Moet je dan nog wat bevestigen trouwens?
Nee, zelfs dat nu nog niet. Misschien dat het bij dat stemmen straks moet. Dus zelfs dat niet. Want ik zit de hele tijd te wachten. Maar ik heb nog geen enkel bevestigingsmailtje hoeven beantwoorden. Dus voor de mensen die echt polletje kapen, ja, hè, dan kan je gewoon heel veel verschillende gekke e-mailadresjes kan je invoeren. Gewoon een hint, ik zeg het maar. Hè, doe je voordeel ermee.
Jopie zorgt nu live in de uitzending dat we gedisqualificeerd worden, maar goed.
Nee, ik gewoon als test om te kijken of het werkt. Gewoon even, om te kijken of dat een optie is. Nee, goed. Maar laten we gaan voorspellen, mannen. Want wat gaat Feyenoord doen in Nijmegen bij de hervatting van deze competitie?
Zal ik maar beginnen dan?
Jazeker.
Graag.
Ik denk dat we een hele stugge pot hebben. En dat we hem uiteindelijk met 1-6 winnen. En ik denk dat Trauner zijn eerste goal gaat maken. Ja,
dit brengt dit seizoen geluk, ja.
Ik denk dat de kans groter is als je naar Drielanden.nl gaat en daar gaat spotten naar UFO's. Dat groter is dat je die ziet dan het doelpunt van Trauner. Nee hoor, nee, dat is flauw. Nee,
terugpakken, Jopie.
Ik vind dat we langzaam wat op moeten gaan zetten. Van dat dan zeggen of die voor de winterstop nog scoort of niet.
Het wordt natuurlijk een beetje een running gag. Maar dat hebben we natuurlijk ook gehad met Karim El Amadi in het eerste jaar.
Daar duurde het 3 wedstrijden, die running gag. Want toen had hij
dat klopt. Dat klopt. En dat hopen we dan nu dat het ook maar 3 wedstrijden duurt. Duurt het ondertussen al 30 trouwens. Maar
jij denkt oprecht 1-6, Wessie. Dat zie jij serieus wel gebeuren.
Ja, ik denk dat wij die wedstrijd echt heel simpel winnen. Puur om het feit dat we echt wat goed te maken hebben na PSV. En ik denk dat we dat die jongens, ja, zo'n Szymanski bijvoorbeeld, ik weet niet hoe lang die gaat spelen, maar die heeft de hele week in de nek gehangen van Lewandowski. Geertruida heeft met de beste voetballers, beste talenten van Nederland gespeeld. Timber natuurlijk ook. Al dat soort gasten, vooral die internationals, die brengen weer wat extra's mee.
Oké.
Okay. Ja. Heerlijk. En ja, dat gaat eruit komen.
Oké. Okay.
Ja, lekker.
Sjoerd.
Nou, ik denk eigenlijk ook wel dat we gewoon best wel lekker makkelijk gaan beginnen. Ik denk dat we 4-0 voorkomen. En daarna, dan horen we berichten uit Limburg dat er UFO's gespot zijn.
Ja.
Vervolgens komt Philip Sentelen in en die maakt 1-4.
Ja, ja ik heb het gevoel dat ik met twee huisclowns in het leven ben. Mijn hemel, waar gaat het allemaal over? Nee, ik ga uiteraard de serieuze noot in deze podcast brengen. Ik denk dat het is de week van Alireza. Dus het wordt ook de wedstrijd van Alireza op oud grond. Want ook daar heeft hij natuurlijk een verleden. En heeft hij het best wel succesvol, heeft hij daar gevoetbald. Ik denk dat wij wel vrij snel op 0-1 en op 0-2 komen. En dat dan ook de eindstand is. En de 2-0 die Feyenoord maakt met een afstandsschot van Alireza. Blundertje van Sillissen.
Oh, heerlijk.
Dat hoop ik. En dat zou ik ook echt heel erg lekker vinden. Want dan kunnen we eventjes weer Sillissen in zijn hok duwen. maar ik denk dat uiteindelijk wel dat wij als triomfator van het veld gaan.
Triomfator, yes.
Helemaal goed, jongens. Ik denk dat de kans groter is dat je UFO's kan spotten vanaf het drielandenpunt dan dat dat woord in het woordenboek komt, Jopie.
Nou, volgens mij moeten we het daarbij laten, voordat er echt UFO's binnenkomen. Mensen, bedankt weer voor het luisteren. Maandag zijn we weer terug en dan hopen we weer te vieren dat we 3 punten binnen hebben. Tot maandag.
Tot maandag.
Doei doei.